Goedemorgen, broeders en zusters. Nou, vanmorgen krijg je een dubbel deel, want ik heb mijn vrouw meegenomen. Dat gebeurt niet zo vaak. Midden uit de verhuizing hebben we gisteren een sloopdag gehad van allerlei kasten in elkaar geslagen. En een container voor de deur staan om de boel te laten verdwijnen. Mijn boeken moeten gesaneerd worden, helaas. Maar ja, we gaan naar een appartement. We zijn 71, het leek ons verstandig. En onze kinderen hebben dat al vaker gezegd, maar we wonen nu nog in een huis waar we met z'n tienen gewoond hebben. Een paar ma en acht kinderen. Dus groot, 154 vierkante meter en nu gaan we naar 80 vierkante meter. Dus dan leveren we wat in, maar we krijgen ook wat terug. Maar toch wel fijn om tussendoor te spreken. Mijn spreekbeurt in maart heb ik even doorgeschoven, want we hopen 2 maart de sleutel te krijgen en 31 maart te gaan verhuizen. Goedendag, ja. Goed, ik heb een speciaal onderwerp meegenomen. En dat is die prachtige illustratie, dat beeld uit het Oude Testament van Gods huis in de vorm van de tabernakel. En ik heb er wel eens eerder over gesproken, maar ik wil het graag in 3 keer doen, deze keer. En nu vanmorgen dan de inleiding en de voorhof is de bedoeling. En dan de tweede keer, als ik hier weer ben, het heilige. En de derde keer dan het heilige der heiligen. Dan heb je een overzicht van wat God doet en alle geestelijke lessen die wij eruit kunnen halen. Er zijn 13 hoofdstukken aan besteed in Exodus. Dus dat is niet gering. En als je een beelddenker bent, dan heb je extra hulp, want plaatjes die maken het woord soms levend. Al het zichtbare is een afbeelding van het onzichtbare hemelse model dat God Mozes destijds toonde op de berg. En vooral in de Hebreeënbrief zie je dat er enorme geestelijke betekenissen in zitten. Het woord betekent tent of woning. En dat is eigenlijk wel heel duidelijk. Een voorlopige mobiele tent. Heel veel voorwerpen van de tabernakel hadden ook draagstokken, zodat ze vervoerd konden worden in de woestijn. Dat was echt een mobiele tent. Nou, jullie weten dat later kwam de tempel van Salomo. Dat is meer in vaste vorm. Toen die tempel daarna werd verwoest door Nebukadnezar enzovoort. Toen bij de terugkeer begonnen Ezra en Nehemia te bouwen aan het herstel van de tempel. En Herodes, die in zijn tijd verfraaide die tempel heel erg, omdat er ook gesproken werd van de tempel van Herodes. Daarna ontstond de gemeente, de geestelijke tempel, met levende stenen. Jullie, jij en ik. En daarna denken heel veel mensen dat er weer straks in de eindtijd in Israël een nieuwe tempel gebouwd zal worden. Weer eentje van stenen, een stenen tempel, een aardse tempel. Maar dat zou kunnen dat die gebouwd gaat worden. Maar voor ons heeft die in ieder geval geen geestelijke betekenis, want we gaan niet het paard achter de wagen spannen, want dan zouden weer Levitische priesters gaan optreden en weer diezelfde eindeloze dierenoffers gaan brengen. Nou, dat is voor ons al lang een gepasseerd station, dat heb ik onderaan ook geschreven. Al die dierenoffers die zijn vervangen door het ene grote offer, Jezus Christus. En we moeten dus niet daar weer in terugvallen. Dus al zou die tempel komen in de eindtijd, die is voor ons van nul en geen alleen waarde. Voor ons, de geestelijke tempel, de gemeente. Dus, we gaan er eens naar kijken. Lijkt me mooi samen met jullie. Nou, midden in de Bijbel kun je zien dat Christus zelf ook in tabernakellicht staat. Er staat van Jezus, het woord heeft onder ons gewoond. En er staat, heeft onder ons getabernakeld. Dat staat er letterlijk. Het Griekse woord skeno kan betekenen je tent opslaan of wonen. En ook bij het nieuwe Jeruzalem, helemaal aan het eind van de Bijbel, Openbaring 21, zie je staan: zie de tent of de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, tabernakelen. En ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Er wordt dan ook gesproken over alle tranen van je ogen afwissen enzovoort. En ook in het boek Openbaring zie je regelmatig tabernakelbeelden voorbij komen. Denk alleen maar aan de zeven kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten. Denk aan het wierook wat opstijgt, dat zijn de gebeden der heiligen. Openbaring 8 haal ik nu aan. Nou, dan gaan we eens een paar kernteksten lezen over die tabernakel. Even kijken hoor. Ja. Eerst uit Exodus 25, vers 9 en 10 en vers 40. Ik pak toch even mijn Bijbel erbij. Exodus 25, vers 9. En ze moeten voor mij, zegt God, een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Nou, de Allerhoogste woont niet in wat met handen is gemaakt, zegt Handelingen. Maar God geeft er toch uitdrukking aan, door in die tabernakel te verschijnen met een wolk van glorie, de Shekinah, de heerlijkheid des Heren, boven het heilige der heiligen, hè? Volgens alles wat ik u tonen zal, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen. Zo moet u het maken. En dan vers 40, nog een keer. Zie er dan op toe dat u het maakt naar zijn ontwerp dat u op de berg getoond is. Dat was geloof ik de tekst, hè? Ja. Dus er moest wel... Het was niet zo dat God tegen het volk Israël zei of tegen Mozes van rommel maar wat aan, maak maar wat moois voor mij. Absoluut niet. Dat moest nauwkeurig gebouwd worden volgens de mate die God ook aangegeven had. Heel bijzonder die teksten die daarover staan. Dus het leek me goed om dat even te lezen. Nou, die tabernakel die werd gebouwd... precies een jaar na de uittocht van Egypte. Nou, wacht, ik vergeet nou mijn tweede tekst te lezen. Dat gaan we ook even lezen. Hebreeën 8. Laten we dat toch maar even doen. Want de Hebreeënbrief is fascinerend over het overzetten van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Hebreeën 8, vers 1 en 2 en 5 en 6. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, ik heb hier gezien de Statenvertaling, is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Dus Jezus is de ware hoge priester, de hemelse hoge priester. Hij is een dienaar in het heiligdom in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet de mens. Vers 5. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere belofte is vastgelegd. Het woord beter komt 14 keer voor in de Hebreeën. Dus je hebt hier het oude verbond en dan heb je hier het hemelse nieuwe verbond. Alles wordt naar een hoger niveau getild, hè? Je weet het. En vleeselijke besnijdenis wordt geestelijke besnijdenis. Aardse Sabbat op zaterdag wordt geestelijke Sabbat, innerlijke rust door het werk van Jezus Christus. Al die beelden, ook die offers dus, worden omgezet in het nieuwe verbond naar het hemelse. Naar het innerlijke, kun je ook zeggen. Nou, ik zei al, die tabernakel werd precies één jaar na de uittocht uit Egypte gemaakt. De tabernakel werd gemaakt op de eerste dag van de tweede jaar na de uittocht. En de uittocht vond plaats in de maand Nisan, dat is in het voorjaar. En Nadat Mozes die instructies op de berg Sinaï had ontvangen en na het incident met het gouden kalf, toen het volk ongehoorzaam was, begon de bouw die ongeveer 6 tot 9 maanden in beslag heeft genomen. En op de eerste dag van het tweede jaar stond de tabernakel en werd deze door Mozes in gebruik genomen. Ja, en als de wolkolom verder trok in de woestijn, dan werd de tabernakel opgebroken en dan werd er gezegd dat het volk Israël voorttrekken. Zegt de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Nou, die tabernakel die werd natuurlijk gemaakt. Even laten zien, het gaat dus over een tent in de woestijn. Hier het volk gelegerd bij de berg Sinaï. Oftewel de Horeb, kun je ook zeggen. En dan kun je afvragen van hoe heeft het volk Israël nou die tabernakel kunnen bouwen? Want er was heel veel goud, zilver en koper gebruikt. Waar kwamen al die spullen eigenlijk vandaan? Die kun je toch niet in de woestijn van de boom plukken, hè? Zo is het toch niet. Nou, God heeft 2 mensen, Bezaliel en Aholiab, speciaal vervuld met de geest van wijsheid, inzicht en kennis tot kunstvaardigheid. Dat lees je in Exodus 31. Ja, dus zij kregen inzicht om die dingen zo mooi te maken allemaal voor God. En het volk Israël droeg daaraan bij, niet gedwongen, maar met vrijwillige offers. Want God heeft de blijmoedige gegeven lief, zoals je weet. En hoe kwamen ze nou eigenlijk aan dat zilver en goud en zo? Nou, daar kun je over lezen. Ik zal eens een tekst citeren. Ook zal ik over het volk van Egypte, dat zij, de Israëlieten, zullen dienen, recht spreken. Denk dus aan die 10 plagen, hè. En daarna zullen zij, die Israëlieten, met veel bezittingen wegtrekken. Iedere vrouw zal van haar naaste zilveren vaten eisen en gouden vaten en klederen die gij op uw zonen en uw dochters zult leggen. En gij zult Egypte beroven. Beroven. Want Egyptenaren dachten op een gegeven moment van, move met die lui. Al die ellende over ons heen steeds. Dus we geven ze wel goud en zilver toe. Dan kunnen ze tenminste weg. Zo zijn er nog een paar van die teksten die ik niet allemaal zal aanhalen. En zo werden dus die bouwstoffen vrijwillig afgedragen door het volk. En dan zie je dat God. Ja, hier heb je dus wat ik net zei. Het meeste is gemaakt van hout. En vaak overkleed met koper of met goud. En af en toe ook met zilver. En hout is het menselijke en goud dat is een beeld van Gods heerlijkheid, zoals je weet. We het hebben over straten van goud waar we op wandelen. Ja, maar als je dat overzet geestelijk, dat betekent dat we dan wandelen in Gods heerlijkheid. Die straten van goud. Dus stel je dat niet letterlijk voor. Broeder van de Brink zei een keer, als die straten echt van goud zijn, geef mij dan de eeuwige jachtvelden van de Indianen maar. Dat trok hem dan wel meer aan. Ja, en dan krijg je dus te zien, God woont midden tussen zijn volk. En je ziet hier dus die Shekinah, die wolkolom, 's nachts vuurkolom. Ik geloof dat ik die op het volgende plaatje heb staan. Oh nee, deze nog niet. Die komt zo meteen. Hier zie je een overzicht van die tabernakel in de woestijn. Met al die tenten van het volk Israël eromheen. En dan kun je afvragen. Centraal stond hij. Is Christus bij ons ook het middelpunt van ons leven? Naar wie je luistert en van wie alle raad te krijgen is. Alle we hebben voorbeden gedaan, net intensief. Ik was erg blij, zoals Aafke ook heel eenvoudig alle noden in Jezus' naam tot God bracht. Hij is centraal in ons leven, in onze gemeente en hier ook bij het volk Israël in de woestijn. Dus is Jezus het middelpunt van je leven en hebben wij de gemeente hoog? Want de tabernakel is een beeld van veel dingen van Christus. In veel dingen ook beeld van de gemeente. En zeker ook een beeld van de weg van de christen. Van buiten de poort, door de poort, tot uiteindelijk bij de ark van het verbond in het heilige der heiligen. Beeld van de troon van God. Dus het gaat van poort tot troon. En hoeveel mensen gingen daar nou die woestijn door met die tabernakel? Nou, om precies te zeggen, de getelden waren dat. Mannen van 20 jaar en daarboven. En volgens Exodus 38 vers 26b waren dat 603.550 mannen. Maar we zeggen meestal 600.000, hè? Wordt ook wel afgerond in de Bijbel. Nou, als er 600 mannen waren, dan zijn er ook ongeveer 600.000 vrouwen geweest. Zit je al op 1,2 miljoen. Ga maar uit van heel kleine gezinnen eventjes, zoals nu modern is, hè? Maar toen waarschijnlijk niet. Maar als je uitgaat van 2 kinderen, dan, dat ze allemaal hadden, dan zit je al boven de 2 miljoen. En dat trok allemaal die woestijn door. En dan heb ik het nog niet over de schapen, de geiten, de runderen enzovoort, die allemaal door die woestijn heen moesten. Wat een lawaai is dat geweest. Dat op zichzelf genomen is al een wonder, dat zo gebeurde. Nou, dan zie je op het volgende plaatje, zie je het volk Israël gelegerd bij de tabernakel. Alle 12 stammen daaromheen, 3 stammen aan de oostzijde, onder andere Juda, dan zie je ook de poort. En daar bij die oostkant, die poort, had je ook de tenten van Aaron en zijn zonen, dus de levieten en zo. En de priesters, Mozes had daar ook zijn tent. Nou, en bijvoorbeeld aan de zuidkant zie je bijvoorbeeld Ruben. Aan de, even kijken hoor, de noordkant zie je bijvoorbeeld Dan. En aan de westkant zie je bijvoorbeeld wat later hoofdstam van de 10 stammenrijk zou worden, Efraïm. Nou, zo was dat ongeveer. Zo stonden ze opgesteld rondom de plek waar God woonde, de tabernakel, de tent der samenkomst, zoals die ook wel werd genoemd. Ja. Gods tegenwoordigheid. Ja. Nou, je ziet daar nog een keer heel duidelijk die wolkolom boven de heilige der heiligen. Je ziet het brandofferaltaar in de voorhof in functie. Overal lopen priesters. Maar men kon niet zomaar tot God naderen. Want er was natuurlijk afstand gekomen sinds de zondeval. Een scheiding tussen God en mens. En daarom, om tot God te naderen, moesten er offers gebracht worden. Maar om te beginnen, als je het tabernakel bekijkt, dan zie je dus dat daar een hele grote witte omheining omheen staat. En aan de oostkant, hier aan de voorkant, daar heb je dus de grote poort. Dus dat is het eerste wat opvalt als je vanaf de buitenkant naar binnen kijkt. Nou, dat tabernakelcomplex. En even kijken, heb ik die op de volgende staan. Hier heb je dus de vuurkolom. Gods aanwezigheid, leiding in wolk en vuurkolommen, bij ons te vergelijken met de leiding van de Heilige Geest in je leven. Stap voor stap, verder, naar het beloofde land. Hier zie je een aantal tekeningen en voorbeelden van de tabernakel. Ja, hier zie je een overzichtje van de afbeeldingen en de voorwerpen die er zijn in de tabernakel. En die witte omheining, de lengte van het tabernakelcomplex, was ongeveer 100 L. Oftewel zo'n beetje 50 meter. En de breedte was 50 L. Aan de oostkant is onderbroken daardoor de poort, waar die pijl staat. Hè? Hier. Hier heb je de poort. Die omheining die hier aan de buitenkant is, die was 5 el hoog. Dus 2,5 meter zo'n beetje. Kon je dus niet overheen kijken. Dat, was, dat kon absoluut niet. En die buitenste poort, die was hier vooraan, die was erg wijd, breed, groot. Die was 20 el, oftewel zo'n beetje 10 meter. De deur naar het heilige, dat is hier, weer een deur, die is een stuk smaller. De deur naar het heilige is slechts 10 el breed, 5 meter. En het heilige was 20 el, even kijken hoor, 20 el lang en 10 el breed. En dit was een soort kubus, net als het Nieuwe Jeruzalem een kubus is. Dat is het heilige der heiligen, 10 keer 10 keer 10. Zo zat het ongeveer qua maten in elkaar. En in het heilige der heiligen, hier stond dus de ark van het verbond. Hier heb je dus het voorhangsel, of het tweede voorhangsel. Dit is het reukofferaltaar, de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar, de deur naar het heilige, het wasvat, het brandofferaltaar, de poort, de opening in de omheining staat hierbij, zie je? En je kan dus zeggen, die voorhof was een soort binnenplaats. Ja. Nou, waarom werd er nou zoveel hout gebruikt eigenlijk? Hier nog een plaatje op een andere manier. Oost, west, zuid, noord, de maten erbij. Dat is ongeveer hetzelfde, maar in schematischer weergegeven. Dat hout wat ze gebruikten, dat kwam van de harde acaciaboom. Nou, de mens had de zonde toegelaten in zijn hart. En er had een verharding plaatsgevonden. Hoe kan God uit een puinhoop een paleis maken? Nou, God kan echt van iets slechts toch iets goeds maken. Kijk maar naar jezelf. Door Gods genade ben je wat je bent. In Christus. Fantastisch. Nou, het voorbeeld wat hier gegeven wordt is dat acaciahout, dat was ruim voorhanden in de woestijn. Hardhout, sittimhout noemt men het ook wel. Moeilijk mee te werken heb ik erbij gezet. Ja. Mensen die de machten der duisternis ongehoorzaam zijn geweest. En wat wel bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. God kan herstellen naar het mooie oorspronkelijke. Maar we eens naar die voorhof kijken. Dan zie je dus die witte omheining, die als een muur daaromheen staat. En Jezus zegt, het zijn dieven en rovers die van elders proberen in te klimmen. Natuurlijk, als je dit beeld zou je kunnen zeggen, ja, er zullen misschien wel mensen zijn geweest die probeerden er overheen te klimmen of die probeerden er onderdoor te tunnelen. Maar er was maar één manier en dat was vooraan hier bij de poort om erin te komen. En die wit omheining laat zien, God is heilig en zuiver en rein. Dus dat is aan de ene kant een beetje afschrikwekkend, niet aantrekkelijk. Maar goed, de buitenste kleed van de tabernakel, dat was ook echt een soort schutkleur in de woestijn. Dat was grauw. Dat hield wel heel veel stof en storm tegen. Omdat dat niet naar binnen kon dringen in het heilige en in het heilige der heiligen. Die witte omheining, die wordt in sommige kerken nog hoger gemaakt dan 2,5 meter. Want dan verkondigt men bijna alleen maar, God is heilig. En je moet uitverkoren zijn en het zijn weinigen die behouden worden. De poort maken ze smaller dan smal. De poort maken ze echt tot een eng, griezelig, klein poortje. En die witte omheining maken ze hoger dan hoog. Maar je hebt ook evangelische christenen, die maken de poort nog breder dan die is. En die hebben die witte omheining half neergehaald. Oh, is er niet zoveel over? Ja, God houdt van je, God heeft een plan met je, je bent geliefd. Allemaal waarheden, maar het zijn wel halve waarheden als je niet overkondigt, God is heilig. Het is beide. Dus je kunt poort en omheining niet met elkaar omruilen of inwisselen. En dan komen we dus bij de poort. Hè, en dan kun je afvragen, dus ben ik zelf een vreemdeling op aarde? Een bijwoner op aarde en thuis bij God? Of zijn we thuis in de wereld en vreemdeling bij God? Misschien wel bekend bij God, maar vreemdeling wat het hemelse betreft. Dan gaan we naar die grote poort kijken. Want die poort die zegt... Maak een keuze. Bekeer je. Nou, je ziet hier een paar priesters en levieten staan met een Israëliet erbij met die dieren meegenomen heeft om te offeren. Die poort heeft het niet dus over de heiligheid van God, dat hebben we net gehad. Die spreekt duidelijk over Gods uitnodiging, Gods liefde en genade. Voor iedereen. Dus niet op grond van een vooraf bepaalde uitverkiezing. En de vervulling van die poort zie je bij Jezus als hij zegt, ik ben de deur, wie door mij naar binnen gaat, zal de Vader vinden. Johannes 10, vers 9. Dat is dus de poort die zegt, maak een keuze. Er zitten vier kleuren in die poort. Jezus als koning, Matthäus, rood-purper. Jezus als dienstknecht en lam, Marcus, scharlakenkleur. Als zoon des mensen, Lucas, wit linnen, dat betekent ook weer rein, hè, dat witte linnen. Een reine zoon des mensen, die niet gezondigd heeft. En tenslotte hemelsblauw, purper, dat is Jezus in het Johannes-evangelie, wordt hij vooral geschilderd als zoon van God. Er waren vier pilaren in die poort en ja, misschien vind je het iets vergezocht, maar men heeft al gezegd, dat is een beeld van die vier evangelisten, die uitnodigen, kom tot Jezus. Tussen twee haakjes, we komen later nog wel op. Bij het heilige heb je ook weer een smallere poort, zei ik. De weg wordt steeds nauwer. Die weg is ook steeds hoger, want die deur naar het heilige is hoger dan deze. We gaan een hoge weg, hè. Wij gaan de hemelse weg. En de weg wordt nauwer en smaller, want het heilige gaat natuurlijk over heiliging van je leven. Maar goed, dat even terzijde. De poort nodigt je met de liefde van God. Als je de goede keuze maakt, mag je zeggen, ik ben genade, door genade ben ik een kind van God. Ik heb eeuwig leven, hij heeft mij verlost uit de macht der duisternis. Ik ben overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. Na de poort, als je daar doorheen bent gegaan, dan volgt dus de geestelijke groei, de geestelijke ontwikkeling in je leven, als het goed is, langs de verschillende voorbeelden en objecten van de tabernakel. Dan gaat het er dus om dat we niet alleen komen tot hem, door de poort gaan, dat is maar één stap tot Jezus, heel eenvoudig eigenlijk, maar ook om het blijven in hem. En als je blijft in hem, draag je veel vrucht. Nou, Dick Huis heeft daar een hele serie over gehouden, hier in de gemeente. En ik vond een prachtig artikel in jullie blad. Komt ook in hogerop, hè? Dus dat gaan we doen. Zo groeien we geestelijk. Dat zijn dus, daarna komen dus, na het komen tot hem, zijn er vele stappen om hem te volgen. De weg die God verder bedoelt, niet in de voorhoofd blijven steken, maar het heiligdom binnen. Ja, er is maar één poort. En dat is dat Jezus zegt, en ik ben de weg. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Staan er ook stoelen in de voorhof? Wat denk je? Zie je ze? Nee, het is niet de bedoeling om daar te blijven bivakeren, te blijven zitten. Het is de bedoeling dat je verder komt. Wat doen veel mensen, christenen, die gaan door de poort... komen bij het brandofferaltaar. Dat zie je hier al, hè? Hier heb je het brandofferaltaar, het eerste voorwerp. En die denken van, het is fijn dat Jezus voor... Dat is een beeld van het kruis, hè? Fijn dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. Ik blijf lekker cirkelen rond dat brandofferaltaar. Ik zondig, ik vraag vergeving. Ik beleid dus weer, ik vraag vergeving, krijg, ontvang vergeving. Ik zondig weer, beleid weer, krijg weer vergeving. En ik maak mijn rondjes rond dat brandofferaltaar en ik kom nooit verder. Geen geloof in een overwinningsleven. Dus dat is belangrijk, dat je niet in die voorhof, je moet er doorheen, dat iedereen moet er doorheen die een christen wordt, maar dat je niet blijft hangen in die voorhof. Maar dus geestelijk gaat groeien. Dat is tenminste wel het mooiste natuurlijk, hè? En waar God ook blij mee kan zijn, dat is Gods bedoeling. Oké. Bij die poort konden we natuurlijk denken aan het oude Johan de Heerlied, hè? Van, hoe is het ook alweer? Ik zie een poort wijd openstaan. Waardoor het licht omstromen van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen, hè? Zoals die geloof ik hoor. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open, ook voor mij. Ja. Als we straks de heilige ingaan, die in die poort nauwer wordt, dan zou je daar een nieuw lied over kunnen maken. Nou, misschien ga ik de volgende keer iets over zeggen. Het is een mooi lied, geweldig lied, maar ook wel een beetje eenzijdig aan de ene kant. Maar goed, daar hebben we het dan de volgende keer misschien over. Als je door de poort gaat, ben je eigenlijk al met die troon van God verbonden, hè? Die in het heilige der heiligen is. Ja, dus dat je hem niet alleen Jezus bij het brandofferaltaar aanvaardt als verzoener, vergever, redder. Maar eigenlijk had je hem ook al, wat natuurlijk verderop in het tabernakel veel duidelijker naar voren komt, hem ook al als heer en als koning van je hele leven aanvaard. Ja. Goed, we gaan nog eens verder kijken. Dit is niet zo belangrijk, lijkt het. Maar je kan je voorstellen dat op dat brandofferaltaar, ik weet niet hoeveel dieren werden geofferd de hele dag door. De ene is er niet en de andere is er niet. Allemaal zondoffers. Ja, er werden ook andere offers gebracht. Brandoffers, vredeoffers. Maar goed, dat is terzijde, want dat is een ander onderwerp. Dat ga ik nu niet behandelen. Dus er was heel veel elke dag te reinigen. Aan al het bloed wat daar droop. En restanten van dieren en zo. Dat is echt een. Niet zo'n kiese bedoeling, zouden wij zeggen. Niet zo kosher. Maar goed, daar hadden ze speciale voorwerpen voor. Voor het onderhoud. Om het weer schoon te krijgen. Dus dan heb je dat ook eventjes mee, hè? Vroeger zongen we in de kerk een psalm. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Maar wij zouden zeggen. Zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Ja. Nou, het altaar was 5 el lang, 5 el breed en 3 el hoog. Het was gemaakt van acaciahout en overtrokken met koper. Waar spreekt koper over? Heel vaak van oordeel. Oordeel over de zonde en over de oude mens met zijn praktijken. Nou, het kruis van Christus bracht ons zonder vergeving, hè? Maar het is ook goed om eraan te denken dat wij met hem meegekruisigd zijn. Nou, deze nog een keer ten overvloede. Je ziet wat er moest gebeuren allemaal daar. En in de voorhof waren de levieten vooral bezig. En de priesters die mochten een stap verder. Die mochten het heiligdom binnen. Het heilige. En de hoge priester die mocht 1 keer per jaar op grote verzoendag het bloed aanbrengen op het verzoendeksel van de ark in het heilige der heiligen. Maar het is dus niet alleen Christus gekruisigd voor mij, maar als ik dus geloof in hem, dan is het ook te bedoelen dat ik mede gekruisigd ben, dat mijn oude mens niet meer langer meer zal heersen en leven in mijn bestaan. En als ik op het kruis ben, dan is Christus op de troon van mijn leven. Als ik zelf op de troon zit, ja, dan is Christus niet op de troon van mijn leven. Het is goed om dat te weten. Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik Maar niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dus het gaat niet meer om verdiensten, om zelfwerkzaamheid, om eigen prestaties. Die zijn niet voldoende en nooit genoeg. Het gaat om het grote offer van Jezus Christus. Ja. En dan zeggen sommigen, Christus heeft alles volbracht, wij hoeven niks meer te doen. Halve waarheid. Want er staat ook dat wij ons lichaam zullen stellen tot een levend, Gode, welgevallig offer. Dat is onze redelijke eredienst. Dus wij aanvaarden Jezus als Heer en Koning, zei ik net, in gehoorzaamheid, in overgave, in toewijding. En we willen niet daar blijven steken. Nou, komen we bij het koperen wasvat. Waar is dat van gemaakt? Van koper? En wat was er in die tijd van koper? Je kijkt er elke morgen in. Vooral de zusters kijken er heel veel in. In de spiegel. Je had koperen spiegels. Die werden gemaakt van de spiegels van de vrouw. Die hebben ze allemaal ingeleverd. Ze waren niet zo'n ijdel tijd als wij soms. Nou, ik heb nou de zusters even op de korrel. Geef de broeders ook wel even een beurt hoor. Komt wel goed. Van de spiegels der vrouwen. Ze hadden God meer lief dan hun eigen uiterlijk. Zo. En dan is de vraag, spiegelen wij ons aan Gods woord? Jacobus zegt dat, hè? Je hebt in de spiegel gekeken en je hebt terstond vergeten hoe je eruit zag. Als je alleen bij geloof blijft en er komen geen daden uit je leven naar voren. Laat je wandel reinigen. De priesters moesten hier hun handen en hun voeten wassen. Je hebt eenmaal last van het stof van de wereld aan je voeten. De discipelen moesten ook hun voeten laten wassen, zei Jezus. Maar je kan bij het wasvat ook denken aan de doop in water, natuurlijk. De volgende stap naar de bekering. En dus in Hebreeën 10, daar staat ook, laten wij binnengaan in het heiligdom langs de nieuwe en levende weg. De oude weg die stopte bij dat voorhangsel, dat was dicht, hè. Kon je niet verder komen, je kon niet tot God naderen helemaal. Maar hier, dan staat er uiteindelijk, we mogen naderen met een hart dat door besprenging met het bloed van Jezus gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam wat gewassen is in zuiver water. Hebreeën 10, 22. Dat is de combinatie wasvat en doop. Maar je kan ook zeggen, we laten ons reinigen door het waterbad van het woord. Ja, Jezus zegt, jullie zijn rein tegen de discipelen door het woord wat ik tegen jullie gesproken heb. Maar niet allen zijn rein. Nou, Judas uitgezonderd dan. Ja. Dus, Christus wil zijn gemeente reinigen door het waterbad met het woord. En bij het koperen brandoffer, altijd lag het accent, Christus voor ons. Hij reinigt ons met zijn bloed. Maar bij het wasvat ligt meer het accent op. Ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Dat ben je dus eigenlijk al een begin van heiliging naar de doop. Ja. Terwijl brandoffer altijd niet verder gaat dan rechtvaardiging. Er zijn mensen die leggen alle accent op het brandofferaltaar. Alles wat Jezus gedaan heeft. En vergeten het wasvat, de praktische reiniging. Ze willen wel rechtvaardig zijn, maar heiliging, dat vinden ze allemaal een beetje spannend. Of te extreem, of wat dan ook. En er zijn er ook, die slaan het brandoffer altijd bijna over. En die geloven heel erg in Jezus als voorbeeld. En in hun eigen zelfwerkzaamheid, die hebben wel een wasvat. Maar die vergeten het koperen brandofferaltaar. Het is beide. Moet ze beide hebben. Nou, ik zei net dat waterbad van het woord, hè? Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven en haar reinigde met het waterbad van het woord. En zo moeten wij als mannen ook onze vrouwen aan onze vrouwen overgeven en haar reinigen met het waterbad van het woord. Broeders, hoe is het met jullie dan? Geef je vrouw wel eens een koude douche, misschien zelfs met het woord haar om de oren slaan, zeg maar, hè? Ik merk bij mezelf nog wel dat ik behoorlijk als ik in het omgaan met mijn vrouw zit er nou bij, dus ik kan het ook toetsen, dat ik nog wel wat in fijngevoeligheid tekort kom. Dus dat is nog een weg voor mij te gaan. Dus, koperen spiegels, dat was dan even voor de zusters, hè. En deed waterbad van het woord, dus even voor de broeders nu. Want Christus wil zijn gemeente in heerlijkheid, oftewel stralend, voor zich plaatsen. Kan ik mijn vrouw ook stralend maken? Of loopt mijn vrouw bedrukt omdat ik het zogenaamde hoofd ben in huis? Ja. Nou, hoofd betekent daar niet in de eerste plaats heerser, helemaal niet. Het betekent daar gewoon dat je de bron, hè, de bron. Het hoofd van een rivier, het is de bron van een rivier. Goed. Nou, en dan even nog over het wasvat. Het gaat om de handen en de voeten wassen. Was elkaar nooit de oren, lieve broeders en zusters. Ik zal hem of haar eens goed de waarheid zeggen. Ja, dat is ongeestelijk. Ook al is het helemaal waar wat je zegt misschien. De geest en de houding van waaruit deugt niet. Laten we elkaar de voeten wassen. Ik was een keer in een gemeente, daar deden ze de voetwassing letterlijk. En dat heeft wel een grote indruk op mij gemaakt. Niet dat ik nu een pleidooi ga voeren, we gaan de voetwassing invoeren in Leidschendam. Maar het was toch, we moeten niet een ritueel daarvan maken. Maar toen ik dat meemaakte, kwam de voorganger naar mij toe en hij zegt, mag ik jou de voeten wassen? Ik zei, dat is goed. En omgekeerd, toen ging ik daarna hem de voeten wassen. Ik keek hem in de ogen en ik dacht bij mezelf, het is niet mogelijk om hem nu de voeten te wassen en even later een verkeerde verhouding met hem te kunnen hebben. Dus het is wel een mooi beeld, hè? Ja. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we dat constant letterlijk gaan doen. Ik heb ook wel eens meegemaakt, hoor, twee broeders die in onmin met elkaar leefden. Die maakten het in het openbaar in de gemeente, omdat iedereen was daar getuige van eigenlijk. Hij had dat meegemaakt, dat die verhouding stroef en scheef lag. En die broeders hebben toen elkaar in de gemeente, dat heb ik gewoon in de evangelische gemeente meegemaakt, wasten elkaar in de gemeente de voeten. En maakten het op die manier goed en verzoening met elkaar. Goed, dat was de inleiding en de voorhof met het wasvat. Volgens mij ben ik er doorheen. Nou, nog eentje. Dus de laatste dan. Dus ze worden daar schoongemaakt door het waterbad van het woord. Amen. Ik wil graag danken. Heer, dank u wel voor uw onderwijs in de tabernakel. Heer, het is een kostbaar voorbeeld. En zo tastbaar en zichtbaar ook voor ons. En het geeft ook iets weer van wie u bent, Heer Jezus. Wat de gemeente is, hoe u het bedoeld hebt. Maar ook onze persoonlijke weg van poort naar troon. Heer, en dank u wel dat u ons hierbij bepaald hebt. En zegen deze gemeente hiermee om het verder uit te werken. In Jezus' naam. Amen.